zal het woord lezen. Eraan denkend dat u waarschijnlijk na deze middagdienst voor de avonddienst naar uw kerken zult teruggaan, zal ik proberen u vroeg uit te laten gaan om dat te kunnen doen. Luister, als ik in deze stad of omgeving vertoefde, zou ik deze kerken hier bezoeken. Dat zou ik echt doen, ik zeg het niet, het werd me niet opgedragen om dit te zeggen. Er zijn enkele fijne mannen, echte broeders. En dan ieder van u die Christus aangenomen heeft. Als ze uw naam niet hebben gekregen, waarom zoekt u hen niet op voor de christelijke doop? En opdat zij u verder leiden naar de doop van de Heilige Geest? Als u geen kerk hebt, moet u dat doen. U zult geestelijk sterven, ziet u, u zult gewoon wegkwijnen. En als u geen kerk hebt, waarom gaat u niet met hen praten? Met genoegen zouden zij u helpen. Ze zijn broeders in Christus en zouden u graag willen helpen. Is dat niet zo, broeders? Gewoon heel blij om u te helpen en u verder te helpen en alles voor u te doen wat ze kunnen. Goede, getrouwe mannen. Iemand die over uw ziel wil waken en zorg voor u wil dragen, doe dat. En als u Christus hebt aangenomen en zij uw naam niet hebben gekregen, u gewoon ergens op uw stoel hem aangenomen hebt, waarom spreekt u dan niet nu met hen over de doop en over de doop met de Heilige Geest? Doe dat nu. God zegen u. We willen vanmiddag uit het boek Filippenzen lezen. Het tweede hoofdstuk van Filippenzen. En ik wil beginnen bij het vijfde vers. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis, Gods zijnde, geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden, en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Laten we voor een ogenblik onze hoofden buigen. Onze Heer, wij naderen u nu in de heilige naam die de hemelse naam heeft verkregen en waarin heel de familie op de aarde wordt vernoemd. En hij vertelde ons hier, wanneer u de Vader iets vraagt in mijn naam, ik zal het u schenken. Wij zijn maar gewone mensen, Heer. Maar wij geloven dat dat de waarheid is. We geloven dat wij ontvangen zullen waarvoor wij vragen. Omdat als onze ziel ons niet veroordeelt, als wij geen enkel slecht gevoel hebben over wat we gedaan hebben, wat verkeerd is, dan hebben we deze verzekering dat God met ons wil horen. Zo vragen wij dus vanmiddag om genade voor ons allemaal. En nu vraag ik dat u aan dit wachtend gehoor de genezing van elk persoon die zich nu in goddelijke tegenwoordigheid bevindt, wilt schenken. Mogen dit een van de grootste genezingsdiensten zijn die we ooit hebben gehad. Mogen er iets plaatsvinden, Heer. We weten niet hoe het zou mogen gebeuren of wat er anders zou kunnen worden gedaan. Maar we bidden dat de Heilige Geest vanmiddag de voorrang zal hebben om door te breken in elk hart en in elk verstand. Zoals wij net gelezen hebben, laat de gezindheid die in Christus was in u zijn. Ik bid God, daar wij zien dat het verstand de controletoren van het gehele wezen is, dat het ons dirigeert. En laat de gezindheid die in Christus was vanmiddag in ons zijn. En hij geloofde altijd het woord. Mogen er nu een grote uitstorting van zijn aanwezigheid op ons zijn. En ik bid voor deze predikers, Heer, die in deze samenkomst hebben samengewerkt, dat elk van hun kerken ondersteund zal worden met zulke grote geestelijke en materiële weldaden vanwege hun standpunt in het trachten het evangelie tot hun mensen te brengen. op elke ware wijze waarin zij weten dat het gepredikt is. En ik bid, Vader, dat u hen wilt zegenen en mogen de mensen hen waarderen, wetend dat ze het doen voor hun bestwil en omwille van het evangelie. Mogen zij op hun beurt helpen en hun schouders eronder zetten om krachtig te duwen voor het doel dat wij proberen op de aarde naar voren te brengen. De Heere Jezus. Nu, Vader, wij bidden dat u de woorden wilt nemen zoals wij die gelezen hebben. En u bent uw eigen uitlegger. Dus bidden wij dat u het vandaag aan ons hart wilt verklaren. En wanneer we vandaag vertrekken, mogen we dan, zoals degene die uit Emmaus kwamen, zeggen, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak? Zegen hen, God, al deze nieuwgeboren baby's die pas tot u gekomen zijn. Ik bid dat op hun prille, verse weg zij gevoed zullen worden met de zuivere melk van het evangelie, dat zij zullen opgroeien tot prachtige gestalten van Christus. Dat zij zijn mondstukken en dienaren zouden mogen zijn om hem te dienen in dit overschaduwde tijdperk waarin we nu leven, in de avondlichten. Sta toe, Vader. Wij vragen dit in Jezus' naam. Amen. U kunt gaan zitten. Roep mijn volk uit de duisternis om te wandelen in het licht. Het woord dat Jezus is dat licht. En wandel in het licht van Jezus. Als u tijd en gelegenheid hebt, want de tijd is nu nabij. Tijd om het laatste maal te eten, het huwelijksmaal van het lam. Hij roept zijn volk om naar hem te zoeken en om gereed te zijn voor zijn terugkomst. Want hij is de redder van de wereld, hij is de genezer van iedereen. Elke natie, van elk volk en natie en tong. En hij is degene, en buiten hem is er geen ander. Zo spreekt de Heere. Amen. Amen. Ik denk dat de boodschap was om de heiligen te bemoedigen en de jonge bekeerlingen te verheffen, aan te sporen om dichter tot God te komen en in het geloof door te gaan. God zij gedankt. Nu wil ik voor een poosje dit onderwerp nemen. Wij zullen maar een kort moment in staat zijn te spreken, omdat wij omtrent 500 gebedskaarten hebben uitgegeven en er moet voor alle gebeden worden. Dit doe ik dus nu, zodat het zou mogen helpen. Ik vraag me af of mijn stem geen echo heeft. Kunt u mij daar ginds achteraan goed horen? Het klinkt voor mij alsof het hier weer terugkaatst. En gisteravond bij het geven van de altaaroproep dacht ik dat dat misschien de reden is dat de mensen het niet konden verstaan, dat het een echo gaf. Nu wil ik vanmiddag dit onderwerp nemen, identificatie. Nu, het geldt voor iedereen, we leven in een tijd dat identificatie wordt vereist. Je kunt niet, tenzij je bij de bank bekend staat, je kunt je cheque niet innen, tenzij je iets hebt om jezelf te legitimeren. Ik weet dat mijn vrouw geen cheque kan innen. Wanneer wij onze cheque ontvangen, zetten wij het op de bank. Maar zij neemt het niet op omdat zij geen auto rijdt. Zij heeft geen fiscaal nummer of iets om zich te identificeren. Dus is het voor haar een moeilijke zaak om een cheque te innen. Je moet een bepaald officieel identificatiebewijs hebben. En ik geloof dat het gewoon die tijd is waarin we leven. Hebt u opgemerkt als u naar een denominatiekerk gaat, zoals een Methodiste, Presbyteriaanse, Lutheraanse of een ander, dan moet u iets hebben om u te identificeren als u gaat spreken. U moet een geloofsbrief, een kaart of gemeenschapskaart of iets hebben om u te identificeren, zodat ze weten waar u vandaan komt en wat u op dat podium gaat zeggen. U moet geïdentificeerd worden. En het is een tijdperk van identificeren. Dit alles wat nu gebeurt in het natuurlijke is slechts een type van wat in het geestelijke gebeurt. Ook wij, de christelijke gemeente zelf, die van geen denominatie is, maar van een natuur. Het is een mystieke lichaam van Christus en het wordt ook geïdentificeerd. Het draagt identificaties. Jezus identificeerde zichzelf. En nu gaan we vanmiddag spreken over identificaties in het karakter van de Bijbel. We gaan onze huidige toestand identificeren en wel met karakters uit de Bijbel van de andere tijdperken. Nu, soms vragen we ons af hoe wij eruit zouden zien als wij proberen in de spiegel te kijken om te zien hoe we eruit zien. Het doet me denken aan een klein verhaal dat ik eens hoorde over een familie die helemaal ginds in Kentucky woonde, waar ik vandaan kom, ver in het bergland, Wel, mijn grootmoeder is 110 jaar oud geworden en ze heeft nog nooit een auto gezien, behalve één, en om die te brengen vanuit een oud pad naar waar ik de mijne heen bracht, duurde het bijna 8 uur om 4 mijl af te leggen en ik legde houtblokken in de kreek en dergelijke om er overheen te krijgen. Ze had nog nooit een trein of iets dat zo oud was gezien. Toen zij stierf jaren geleden herinnerde zij zich de sluipmoord op president Lincoln en leefde 110 jaar. En ik denk dat ze in heel haar leven nog geen 3 of 4 paar schoenen heeft gehad. En ik kan nu nog de kleine oude sporen als van een wasberenspoor zien opklimmen naar de bron tijdens een ochtend voor het aanbreken van de dag met een grote oude cederhouten emmer met beugels, beslagen met koperen ringen om water te halen en mee terug te komen en eten te gaan koken. Ze zat daar, haar kleine voeten met diepe barsten die bloeden, uitgestrekt voor een oude open haard. Maar toen ze stierf, sloeg ze haar armen om mij heen. Ik hield haar in mijn armen en huilde terwijl ik zo voor haar bad. De laatste woorden die ik haar hoorde zeggen waren: God zegene jouw kleine ziel nu en voor eeuwig. Ik was toen nog maar een jongen. Maar zij kende Christus als haar redder, maar ze hadden niet zoveel van de wereldse goederen. Dus laat dit verhaal zien dat deze mensen zich nooit een spiegel konden veroorloven. Ze hadden er geen en de vader had maar een stukje van een spiegel op de boom bevestigd om zich buiten te scheren. En ze hadden een kleine jongen en hij was nooit in staat geweest om zo hoog bij dit kleine stukje spiegel te komen en zichzelf te zien. Zo kwam hij in de stad op bezoek bij een van zijn moeders zusters, die een man had getrouwd die naar Indiana was gekomen. En sindsdien woonden zij daar. Dus hadden zij een huis met allemaal... Het was gebruikelijk dat het ouderwetse huis soms een levensgrote spiegel op de deur had wanneer men de slaapkamer betrad. Ik weet niet of iemand van jullie zich die oude deuren herinnert, die een spiegel hadden die de hele deur bedekte. Dus de kleine jongen kwam in zijn tantes huis en hij rende rond zoals iedere kleine jongen zou doen en zij hielden hem in de gaten en hij begon de trap op te lopen. En zodoende aan het einde van de trap, toen hij de laatste treden bereikte, zag hij een ander jongetje verschijnen. En hij stopte en hij keek naar het jongetje. Natuurlijk was het, hij zwaaide naar hem en hij zwaaide naar hem terug. Hij bleef steeds dichterbij komen en hield het jongetje in het oog. Toen stak hij zijn hand uit. Hij keek om zich heen en zijn ouders sloegen hem gade, daar hij nooit eerder een spiegel had gezien. Oh, dat ben ik, zei hij. Dus ik vraag me af vandaag of we niet in de Bijbel zouden kunnen kijken en zeggen, dat ben ik. Als wij benieuwd zijn wie het is, op welk karakter in de Bijbel wij lijken, laten we dat nu als een kleine tekst nemen en er even bij stilstaan. En terwijl wij in Gods woord kijken, laten wij ons dan identificeren. Want daarin geeft hij anderen tot voorbeeld van wat wij zijn. Bedenk nu dat God zijn geest neemt, of zijn man wegneemt, maar nooit zijn geest. Satan neemt zijn man weg, maar nooit zijn geest. Laat ons dus zien of wij onze huidige staat nu kunnen identificeren met karakters uit de Bijbel. Nu deze de Bijbel heeft gezegd, al deze dingen gebeurden ginds in die dagen tot voorbeelden voor ons. Het zijn onze voorbeelden. Ons karakter vormt ons tot het beeld van wat wij zijn. Ons karakter van leven dat in ons is. Neem nu een kleine kiem van leven. Als het een kiem van een vogel is, zal het een vogel voortbrengen. Is het een kiem van tarwe, dan zal het tarwe voortbrengen. Een kiem van mais brengt mais voort. Ziet u? Het leven dat erin zit, vormt het karakter ervan. Dan zien we hetzelfde als bij een leven van kanker. Ziet u, een kiem, een kankerkiem, vormt een kanker. Het is een kwaadaardig leven. Een leven van een tumor. Zou een tumor vormen. En zo verder. Ziet u, wij, onze karakters worden gevormd door wat bij ons aan de binnenkant zit. En onze buitenkant drukt alleen uit wat er aan de binnenkant zit. Wat wij zijn, hoe wij wandelen, het geeft niet wat wij zeggen. Ons leven spreekt luider dan onze woorden. Als wij zouden zeggen, ik ben een gelovige in God. En ik zou zeggen, goed, gelooft u heel de Bijbel? Tja, dat weet ik niet. Dan spreken uw lippen, ziet u, uw leven spreekt dan luider dan wat uw woorden konden zijn. Als u zegt, ik ben een christen. Ik geloof niet in het doen van, en ik geloof dat al wat God gezegd heeft de waarheid is, en daarna dan elk soort van leven leeft, ziet u, uw leven, ziet u, spreekt dan luider dan uw getuigenis. En weet u, dat is één van de grootste hindernissen die de gemeente van God heeft. De dranksmokkelaar, de gokker, die mensen zijn, wij alle weten welke weg er voor hen staat en zij weten het zelf ook. Maar de kerel die belijdt een christen te zijn, de vrouw die belijdt een christin te zijn en dan iets anders leeft, dat is het grootste struikelblok voor de buitenwereld dat er waar ook ter wereld is. Een persoon die wordt verondersteld een christen te zijn en dan iets anders leeft dan dat, is erger dan wat de wereld ook maar kan produceren. Liegen, stelen, bedriegen en dingen doen die hij niet behoorde te doen. Het is een schande op zijn getuigenis wanneer u mensen neemt die daar deze dingen doen. En zij zei, ons karakter wordt erin gevormd door het leven dat in ons is. Wel nu, wij zeggen altijd, Jezus kwam om te redden wat verloren was. Dat is wat hij deed. En nu moest er iets zijn om dat verlorene te redden, dus moest het een ander karakter zijn dan hetgeen verloren was. Zo zien wij dan, toen God neerkeek op deze schepping van hem, die hij gemaakt had op de karakters van deze aarde, dat zijn liefdevolle karakter, hij zelf, in de persoon van Jezus Christus werd gevormd om de redder van de wereld te zijn. Dit werd gedaan opdat hij de doodstraf voor ons kon betalen en ons kon verlossen. Zeker vervulde het Johannes 3 vers 16. Ziet u, dat God geen andere persoon kon het doen. Jezus kon niemand anders zijn. Er zou nergens een ander karakter zijn die zo'n persoon als Jezus Christus had kunnen voortbrengen dan God zelf. Wel nu, er was niets in de hemel dat het gedaan zou kunnen hebben. Weet u, Johannes keek daar in het boek, de Bijbel. We zien dat hij zag dat er niemand op aarde waardig was het boek te nemen. Het boek van verlossing. En er was niemand in de hemel waardig. Niemand die beneden de aarde was of nergens was in staat of waardig het boek te nemen, de zegels te verbreken of er zelfs naar te kijken. En hij weende, want in dit boek was het boek van verlossing. Zijn eigen naam was daarin en niemand was waardig. En toen zei een van de oudsten, vrees niet, want de leeuw van de stam van Juda heeft gezegevierd en hij is waardig. Toen keek Johannes om een leeuw te zien en hij zag een lam. En het moet een geslacht lam zijn geweest. Het was een bloedig lam. Hij zei dat het vol bloed zat, want het was een lam dat was geslacht. En een geslacht lam is natuurlijk bloedig. En was geslacht sinds de grondlegging der wereld. Hij kwam en nam het boek. Er was niemand anders die het kon doen. Omdat als u iets dergelijks als een dodelijk zaad in de grond plant, elk van u Arkansassers weet wat een dodelijk is, als u dat in de grond stopt, kunt u er geen maisoogst van verwachten. Nee, dat kunt u niet. Dus als u een dodelijk zaad nam en het kruiste met doornappel, zou u nog steeds niets hebben, ziet u? En daarin zit geen karakter dan wat hetzelfde karakter zou voortbrengen, ziet u, kwaad met kwaad. Dus wat was er iets nodig wat niet kwaad was? Wat een karakter kon voortbrengen zoals Jezus Christus. En het was God die neerkeek op zijn schepping, op zijn eigen liefdevol karakter. En dat verloren te zien, nochtans geschapen in zijn beeldenis voor zijn glorie. Toen hij dat verloren zag, projecteerde zijn eigen liefde Jezus Christus. Al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Dat was God, die zichzelf manifesteerde. Geen andere persoon, maar zichzelf. In een lichaamsvorm. Om te verlossen wat verloren was. Geen wonder. Wat droevig moet dat zijn geweest. Toen God naar de aarde keek. En het hem bedroefde dat hij ooit een mens had geschapen. Op een keer was ik met mijn kleine meid aan de hand in de dierentuin in Cincinnati. En we liepen zo rond naar de dieren te kijken. Toen ik een groot lawaai hoorde beneden bij de kooien. Waar de dieren zoals de wolven, tijgers enzovoort waren. Ik liep erheen en daar was een reusachtige grote kooi. Oh, misschien wel zo hoog als dit plafond. En ze hadden pas een arend gekregen. Oh, enige weken daarvoor uit een... En hem in gevangenschap gezet. Ik heb nog nooit zo met die arme knaap te doen gehad. En hij wilde terug. Hij was een grote vogel. En hier was hij helemaal ingekooid door een zeker iets wat een mens had gevrocht. Hem met iets in de val gelokt. En in een kooi gestopt. Deze grote knaap bloedde aan zijn kop. Deze grote kale arend met zijn reusachtige witte kop en zijn vleugels. Alle veren werden er afgeslagen en zo. En de arme oude kerel lag op zijn rug. Zijn ogen keken vermoeid om zich heen. Hij was opgestaan, liep naar de andere kant van de kooi terug en keek omhoog naar de hemel. Daar kwam hij vandaan. Hij is een hemelse vogel. Niets kan hem volgen. Een havik zou uiteenvallen als hij zou proberen hem te volgen. Niets kan die arend volgen en hij gaat zo hoog. Zijn ogen zijn net zo geweldig als zijn hoogte. Hij kan zien wat hij doet wanneer hij daarboven is. Wat voor nut heeft het om daar naar boven te gaan als je niet weet wat je aan het doen bent? Dus God vergelijkt zijn profeten met arenden die dingen voorzien voordat ze gebeuren. En ik merkte dat hij bloedde en hij lag op zijn rug en keek zo omhoog. Daar behoorde hij. Maar de mens had hem gekooid. Ik dacht, wat een jammerlijke aanblik. Hij zou teruggaan en opvliegen, die grote vlerken uitklappen en maar weer zijn kop tegen die tralies stoten om weer op de grond terug te vallen, lag daar vermoeid en keek zo om zich heen, keek in de hemelen waar hij daarboven eens vrij was en nu in een kooi. Ik stond daar en huilde. Ik wenste dat ze de zaak aan mij verkocht hadden. Ik zou hem hebben losgelaten om iets in een kooi opgesloten te zien. Als dat een man laat huilen die houdt van de buitenlucht zoals ik ervan houd. Als dat een man laat huilen bij het kijken daarnaar. En het was een meelijwekkend gezicht. Maar oh, laat me u een nog meelijwekkender aanblik tonen. Mannen en vrouwen te zien die in het beeld van God geschapen zijn, waren om zijn karakter te dragen. Nochtans verwikkeld in zaken en omsloten door de strikken van de wereld. Een prachtige jonge dame door de straat te zien gaan. Zo'n knappe vrouw. Haar mooie haar helemaal afgeknipt. Haar gezicht te zien. Met een mooi gevormd gezicht. Bedekt met zoveel verf. Dat je gewoon niet kunt vertellen hoe ze eruit ziet. Het ziet eruit alsof ze kanker heeft. Met blauw onder haar ogen. En ogen als een hagedis of een wolf. Of iets dergelijks. Om haar te zien met kleding aan. Waarin ze zichzelf niet eens in haar slaapkamer met gesloten deuren zou moeten bevinden. Met dit aan. Zich buiten op straat zo tentoons te stellen. En zonen van God. Die behoorden in te zien dat dit hun zuster is. Buiten op straat te zien, fluiten om te proberen haar op te pikken en haar uit te nemen met slechte bedoelingen. Dat is een bedroevend gezicht om te zien dat Satan het menselijke ras heeft gekooid. Niets kon het redden dan een karakter dat boven dit alles uit kon stijgen. Dat het had zelfs niets en dat moest komen vanuit die zuivere fontein van de almachtige God. Deze aardige kleine dame die een echte kleine koningin zou kunnen zijn voor een kleine vermoeide prediker. Die als hij thuis komt hem op haar schoot neemt, haar armen om hem heen slaat en hem tot rust kan brengen. Er is niets wat die plaats kan innemen. Dat is een deel van een man. Er is geen hand die u kan aanraken wanneer u vermoeid en uitgeput bent. Dat behalve die van een werkelijk liefhebbende, tedere vrouw. Dat begrijpt. Een man weet dat. En haar zo buiten te zien. Ze zit in een kooi waarin Hollywood haar geplaatst heeft. En menigmaal beweren die vrouwen christenen te zijn. Ze zingen in koren. maar helemaal met een geest bevangen, zodat ze niet kunnen zien. Het helpt niet om te proberen hen erop te wijzen. Het schijnt of het alleen maar erger en erger wordt. Ziet u, daar zijn ze, een moderne Izebel, die daar op een straat loopt. En ze zeggen, ik geef u te verstaan dat ik tot dit behoor. En ik, ziet u, nog steeds heeft dat ding waartoe zij behoort haar afgesneden van de bron des levens. Wanneer zij geboren werd om een kleine koningin voor een zekere man te zijn. Of een man die geboren werd om een zoon van God te zijn. En dan te bedenken wat er met hen gebeurd is. Oh, het is iets vreselijks. Toen kwam, zie, God kwam neer, ziet u, en het karakter van God was Christus. Hij was de weerkaatsing. Hij was God, zichtbaar gemaakt. Merk op, God zichtbaar gemaakt. In de beginnen was God. Hij was toen zelfs geen God. Nee, God is een voorwerp van aanbidding. De eeuwige was het enige wat hij was. En in hem waren attributen en die attributen waren gedachten. En die gedachten werden uitgedrukt in woorden en het woord werd gemanifesteerd. Wat is het? Het is allemaal God die tastbaar wordt. En u bent een deel van God en Jezus kwam om diegenen te verlossen die gezet waren op het levensboek van het lam voor de grondlegging der wereld. Het was in Gods gedachte en dat kwam hij verlossen. En diegenen, zodra het hen treft, zien ze het. Omdat het leven daarin is. Maar als het leven er niet in zit, wat kunnen zij dan doen? Zie, ze zien het niet, ze zullen het nooit zien, zie. En de hele zaak, zoals Jezus zei, in die dag zult u weten dat ik in de Vader ben, de Vader in mij en ik in u en u in mij. De hele zaak is God die lichamelijk wordt. Zoals een echtgenoot en vrouw. Eén worden. Samen worden God en zijn gemeente één. Wel nu, er was iets voor nodig om deze gevallen vrouw te verlossen, welke in Eva was getypeerd. Toen zij viel, Adam was niet verleid. Maar de vrouw die misleid werd, was in overtreding. Adam wist dat hij verkeerd deed, zij niet. Daarom, ik ben niet bezig uw gevoelens te kwetsen, maar u weet dat ik altijd mijn standpunt heb ingenomen. Ik ben het niet eens met vrouwenpredikers, omdat het zo niet wordt verondersteld te zijn. Zij is het zwakkere vat, ziet u. Wij zien nu dat deze vrouw verleid werd door een zeker iemand die het woord voor haar citeerde en het net een klein beetje miste en dat veroorzaakte heel de last. Daarom zei Paulus, laat haar in de gemeente zwijgen, sta haar niet toe om te spreken, enzovoort. Let op. Toch, ziet u, is dit alles om het door een type te demonstreren, zoals de hele Bijbel doet, God die zich verenigen gaat met een verloste vrouw, een bruid, die God in zijn gedachten had, nog voor de grondlegging der wereld. Dat waren de attributen van God die tentoon worden gespreid. En om nu een karakter te scheppen dat deze vrouw kon verlossen, moest er iets zijn wat groter was dan zij om haar te verlossen. En hebt u ooit bemerkt, dit is misschien nu zoals sommige van mijn Arminiaanse broeders zijn, een leerstelling die wetgevend is, niet zouden instemmen. Excuseer me echter even voor een ogenblik, ik zou dit wel mogen projecteren. Als hij de verlosser is, ik zeg dit nu niet om te kwetsen of verschillend te zijn, ik predik geen leerstelling, maar laat me u iets vragen. Als hij een verlosser is, en verlossing betekent oppakken wat gevallen is, komt hij om terug te verlossen tot een plaats waar het in de beginnen was. Dus niemand zal opgepakt worden dan degene die in de beginnen in zijn gedachten waren. Hij kwam niet om dit kanonnenvoer te redden, dat wij om ons heen zien en dat beweert christenen te zijn. Maar wat hij kwam verlossen, dat was in de beginnen in Gods gedachten. Dat andere is alleen iets wat er omheen wordt gezet om het standbeeld te tonen. Ziet u, het is een tuin, een bloementuin, wat zijn deel speelt, maar het beeld is wat u wilt zien. Het beeld van Christus. Dat God was, die naar de aarde werd geprojecteerd in de vorm van een man. Amen. Dat is het beeld dat u wilt zien. Die anderen zijn alleen maar opmaakdelen, ziet u. Wel nu, dit reflecteerde zijn liefhebbend, edel karakter. God gereflecteerd in een man, Christus genaamd. Hij was de enige die dit kon doen. Geen ander karakter in de hemel kon dit doen dan God, ziet u. Hij was de zondeloze natuur. Hij was het woord. Zondeloze natuur van God. Hij was het woord uitgedrukt. En dat woord was het begin. En als u in het levensboek van het Lam staat, was u Gods uitdrukking van zijn gedachte. Hij heeft u en uw verlangen gezien voordat er zelfs een atoom of iets anders was. En u bent zijn gedachte die woord is gemaakt en is uitgedrukt in wat u nu bent. Amen. Dat is God in u die Christus vandaag weer kaatst. Begrijpt u wat ik bedoel? Nu hoop ik dat het niet met iets botst, ziet u. En ik zou niets tegenstrijdigs willen zeggen met wat u onderwezen is. Maar alleen zodat u zou begrijpen wat ik probeer hier naar voren te brengen. Een weerkaatsing. U moet geïdentificeerd worden. En als u dat bent en u in Gods gedachte was in de beginnen, ziet u. En zijn weerkaatsing hier op aarde, dan zult u ook getuigenis afleggen van het hemelse. Zoals hij ook getuigenis gaf van het hemelse. En toen hij uit het graf opstond en hem een lichaam werd gegeven, zullen wij, wanneer wij opstaan, een lichaam hebben zoals zijn eigen vereerlijk, heerlijk lichaam. De opstanding is zeker. Hij is een garantie. Het is een garantie en wij hebben nu het onderpand ervan als de Heilige Geest binnenkomt en ons identificeert als Gods verloste persoon. Amen. Wanneer u de Heilige Geest ontvangt, bent u verzegeld tot de reis voorbij is. Dat is uw teken, dat u vasthoudt, dat toont dat uw prijs is betaald. U bent een verlost karakter. Satan heeft niets met u te maken, maar dan ook niets. Neem uw teken en toon hem. Mijn genezing is betaald. Ook mijn reis naar de hemel, heerlijkheid. Een teken is wat u gebruikt om met een bus te reizen of met een vliegtuig. Uw kaartje is uw teken, ziet u? Neem uw teken, u bent verlost. De zegening, de Heilige Geest. En als Satan probeert iets op u te duwen, laat dit maar zien. Dat is uw identificatie. Amen. U bent geïdentificeerd in de opstanding van Christus. Amen. U bent geïdentificeerd in zijn dood wanneer u sterft. U bent geïdentificeerd in zijn opstanding en daardoor maakt het u bekend dat u bij hem was voor de grondlegging van de wereld. Daar u verlost bent, wat teruggebracht betekent. Al wat de Vader mij gegeven heeft zal komen en niemand kan komen tenzij hij, de Vader, het gegeven heeft. Ziet u, in het begin. Let nu op, hij was zondeloos om een plaats van de zonde in te nemen, het tegengif. Hij was zonder zonde, opdat hij zondaren zou mogen verlossen. God werd uitgedrukt in hem en identificeerde zich totaal in hem. Merk nu op, u zegt broeder Branham, zei u, God identificeerde zich. Hij deed het. In het begin, in het evangelie van Johannes 1 vers 1 staat, in het begin was het woord en het woord was met God. Een woord moet eerst een gedachte zijn voordat het een woord is, daar het woord een uitgedrukte gedachte is. In het begin was het woord en het woord was met God en het woord was God. Ziet u? Was God. En het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Hoe geïdentificeerd? Kijk naar Hebreeën 4. Het woord van God is scherper, krachtiger dan een tweesnijdend zwaard. Snijdt van één, snijdt in twee richtingen, snijdt van één en is een onderscheider van de gedachten en overleggingen van het hart. En wanneer hij dat deed, werden de profeten op die manier geïdentificeerd, omdat God dan sprak en hun vertelde wat er verkeerd was en wat er aan de hand was. Begrijpt u? Dat is de identificatie van het woord van het uur dat gemanifesteerd wordt. Hij was de volheid van Gods woord, want hij was de volheid van de Godheid lichamelijk. Hij was God in menselijk vorm. En er was God voor nodig om zo'n karakter als dit uit te drukken. En toen moest dat lieflijke leven van hem worden weggenomen, zodat hij diegene kon redden die Gods voorkennis in de beginnen zag. Wat zijn gedachten waren van u en mij. Jezus kwam om dat te doen. Zijn perfecte leven moest geofferd worden om die persoon te verlossen. Dan, als dat gebeurt en u was in het begin met God in zijn gedachten, hoe kunt u dan ontkennen dat zijn woord de waarheid is? Wanneer u een deel van zijn woord bent. Amen. Zeker. Volkomen betuigd, daar zou geen vergissing over kunnen zijn. Hij zei, ik ben het niet die de werken doet, het is mijn Vader die in mij woont. Nu, ontdekken wij dat in de grote verwarring van de dag mensen een begrip van God hebben. God in drie personen. God, het zijn drie attributen van God. Als drie ambten. God boven ons, daarboven in de Heilige Geest, in de vuurkolom. God die vlees werd gemaakt en onder ons woonde, onze man die wij konden aanraken en met wie wij konden omgaan. Nu God in de gemeente, God boven u, God met u, God in u. Zie, dezelfde God in drie verschillende manifestaties, maar dezelfde God steeds. Let op om niet verkeerd begrepen te worden, zijn zonderloze natuur drukte Gods woord uit. En de enige manier waarop u ooit in staat bent om Gods woord uit te drukken, is dat u het gelooft en erop toeziet dat het pal achter u werkt. U zult die zonderloze natuur die van God komt moeten hebben, nog voor de grondlegging van de wereld werd u bij hem erkend. Voordat het woord zich ooit door u kan uitdrukken, vereist het een zonderloze natuur om dat te doen. Zozeer totdat hij het woord ten volle was. Het woord van God vloeide zo onbelemmerd door hem heen, dat hij zelfs een woord kon spreken en het zou scheppen. Ziet u, dat toonde wie hij was. Wie kan scheppen dan God? God is de enige schepper die er is. En hij was in zo'n perfecte harmonie. Hij en het woord waren zo volmaakt samen, dat hij schiep. Hij heeft het zelfs gedaan, daar hij en het woord één waren. Geen andere natuur kon dit doen. Geen andere natuur kon het. Geen karakter, niets in de hemelen, niets anders kon dat doen dan hij, want hij was het begin van dat karakter. Redder. De engel was niet als een redder geboren. Hij werd geschapen tot een wezen om God te aanbidden. Niet een redder, maar in God was een redder. Een gewone man geboren uit een gewone vrouw kon geen redder zijn, omdat zijn natuur vreselijk is. Maar God zelf was daarvoor nodig. Amen. Ik hoop dat u het ziet. Kijk, dat was de uitdrukking. Om zo'n karakter te manifesteren. Want anderen waren gevallen karakters. Niets kon redden. Engelen waren voor zoiets niet geschapen. De mens was een gevallen karakter. Kijk, hoe kon deze man? Kijk, om te tonen dat het degene waren waaraan hij dacht. Zijn gedachten zijn de christenen van vandaag. De gedachten van voor de grondlegging der wereld. Bedenk nu. De mens, toen hij in zonde geboren werd, in ongerechtigheid geschapen, komt leugensprekend in de wereld. Is dat juist? Er zit helemaal niets in hem. Dus ziet u, als hij in Gods gedachten was, wanneer hij naar de aarde komt, is hij gekomen, in Gods gedachten in de beginnen, om zijn attribuut te toon te spreiden. Volgt u mij? Toen kwam Jezus om de wolken weg te breken, zodat dat attribuut zich kon vertonen. Amen. Zo is het. Hij is Gods uitgedrukte woord. Dan nu niets anders kon worden gemanifesteerd. Andere karakters waren alle gevallen. Dan ziet u waarvoor Jezus kwam Jezus om die karakters terug te brengen. Nee, ze waren in zonde geboren. Geschapen in ongerechtigheid. Hij kwam als een verlosser. En iets verlossen betekent het terugbrengen. Amen. Het terugbrengen. Het was Gods gedachte. U, denk eens in, kleine u, kleine mij. Niemand in de wereld kon mijn plaats innemen. Niemand kan die van u innemen. U die een christen bent, gevuld met de geest. God zag u nog voor de grondlegging der wereld en kende elk kenmerk dat u hebt. Zie, en Jezus kwam om u terug te brengen. Daarvoor was Jezus hier, de verlosser, het menselijk lichaam, om u terug te brengen. Dat moest komen om een mens te zijn als verlosser, om zijn attributen als redder tentoon te spreiden, kwam om u te verlossen en u terug te brengen van waar u gekomen bent. U was, wanneer u eeuwig leven ontvangt, is er slechts één vorm van eeuwig leven. Dat is het Griekse woord zoe, is dat juist, broer? Zoe, Gods eigen leven. Dus u, die een zoon bent, wordt een deel van dat leven. Dus het leven dat in u is, begon nooit en het kan nooit eindigen. Denk eens in. Het kan niet eindigen omdat alles wat eeuwig is nooit begon. Het leven in u is nooit begonnen. Als u eeuwig leven hebt, en dat is God, want u was in zijn gedachten. Vanaf de eeuwigheid. En nu wordt het hier uitgedrukt in de menselijk wezen voor zijn glorie. Jezus kwam om dat te verlossen. Hij die de Zoon was, de volheid van God, moest komen en dat worden. Het zondeloze karakter van God deed dat, zodat hij deze andere gedachten die tot hem zouden komen om een vrouw te vormen, mocht verlossen. Ziet u wat ik bedoel? Oh, het is een glorieus verhaal. We horen er toch eigenlijk niet op door te gaan. Laten we verder gaan, in orde. Let op, geschapen. God vloeide door hem zoals de wind door een gebouw waait, of het water door een beek stroomt. Zo waren hij en het woord één. Geen ander karakter kon het doen, want hij was de enige die geboren werd, zonder vleeselijkheid, heel de rest met seksueel verlangen. Vleeselijk? Hij werd zonder seksueel verlangen geboren, hij was de maagdelijk geborene. God identificeerde zich, zoals wij zijn. Hij nam zijn aard, wat hij was, zijn karaktertrek als God, en spreidde zijn tent hier beneden uit en werd mens. Hij schiep zich een tent, een lichaam om in te wonen, en dat lichaam is bekend als Jezus. God woonde in Christus, begrijpt u? Hij werd menselijk om ons te redden, en hij nam de onze op zich, onze vorm, opdat hij zijn karakter in ons zou kunnen vormen. En zijn karakter was dat hij alles deed wat God behaagde, en hij bleef bij het woord. Dat verlangde hij voor ons, dat wij staan zouden met Gods woord, onze plaats vinden en dan weten waar wij waren, blijven bij zijn woord en denk eraan dat wij worden uitgenodigd om ons karakter naar het zijne te vormen. Nu gaan we uitvinden wat we gedaan hebben. Ons karakter vormen naar het zijne door zijn eigen geest. Dan zijn wij door hem zonen van God, precies wat ik heb uitgedrukt, met het hebben van zijn gedachten in ons om ons karakter naar het zijne, naar zijn gedachten te vormen, laat de gezindheid die in Christus was in u zijn. Als die gezindheid in u is, dan ziet u, hij deed alleen wat God behaagde. Hij wist wie hij was. Hij kwam, de Zoon van God. Hij wist dat hij die plaats moest innemen. Zijn karakter moest op die manier zijn. En dan, toen hij deze plaats had ingenomen, wist hij wat van de Messias vereist werd. En steeds zocht hij God om die dingen te doen en deed niets tenzij de Vader het hem toonde. Nu, als u uw plaats vindt, zuster, laat me u niet kwetsen, of broeder, maar u zult uw plaats vinden in het woord als een christen. Niet wat de geloofsbelijdenis zei, dat zit hier beneden in dat gevallen kanonnenvoer dat vernietigd gaat worden. Kijk, u vindt uw plaats als christen, omdat uw karakter wordt gekneed zoals dat van Christus. U bent Zoe, evenals hij Zoe was. Als dan de Bijbel zei, een vrouw moet haar haar niet knippen, hoe kunt u het dan doen? Het zegt, een man is de regeerder van het huis, hoe kunt u vrouwen dit zijn dan? Wat is er met uw mannen aan de hand die zonen van God bent, zie? Kijk, u vindt uw plaats niet. Begrijpt u? Let nu op. U wordt uitgenodigd om te komen en zijn karakter te nemen. Door zijn karakter in u te hebben, kneedt het u tot dezelfde gezindheid die hij had. En zijn gezindheid was altijd om te doen wat de Vader hem had verordineerd te doen. Hij zei, doorzoek de schriften, zij getuigen van mij. En met andere woorden, als ik niet precies doe wat de schrift zei dat ik moet doen, toon mij dan waar. Wat als God vandaag op het podium stond en zei, wat wordt er van een christen vereist? Waar zouden wij dan alle zijn? Zie, het karakter drust zich niet uit. Zijn gezindheid was met het woord van de Vader te blijven. Hun gezindheid was om dezelfde gezindheid die in hen was, zou in ons zijn. En als zijn gedachte in ons is, zullen wij doen zoals hij deed. Als zijn karakter in ons is, zullen wij zijn zoals hij. Is dat juist? Wij weten dat alle profeten dat hadden. Wij behandelden en namen Noach, hoe hij deed in zijn dag, Mozes, hoe hij deed in zijn dag, Daniel in zijn dag en de Hebreeuwse kinderen enzovoort. Het woord vormt Gods karakter in ons en alles wat men geprobeerd heeft te mengen met dat karakter, verbreekt de pasvorm. Je kunt geloofsbelijdenis niet met het woord mengen. Je kunt de wereld niet met woord mengen. Jezus zei, je kunt niet God dienen en de mammon. Mammon betekent de wereld. Je kunt zo niet zijn, het een of het ander. Als u de wereld lief hebt, of de dingen van de wereld, dan is de liefde God zelfs niet in u. Is dat waar? Dan ziet u dat u het niet kunt vermengen. Je kunt olie en water niet vermengen. Het zal gewoon niet mengen. Je kunt het door elkaar schudden, doen wat je wilt. Het zal niet mengen. Zo zal uw karakter zich niet mengen met de wereld als u gekneed bent in de vorm van God door de gezindheid die in Christus was in u te laten zijn. Dat is de controletoren, de besturing. Nu, laten we in Gods spiegel kijken, zijn woord, en ons huidige karakter identificeren met een Bijbels karakter. En we zullen nu binnen enkele minuten gaan sluiten. Onszelf identificeren. Dit is nu de spiegel waar u wilt doen zoals het jongetje deed, erin kijken. Laten we hierin kijken en zien of wij onszelf weer kaatst kunnen zien in een Bijbels karakter. Zien wat zij in bepaalde omstandigheden deden en wat wij nu doen. Volg me nu nauwkeurig. En kijk wat uw huidige karakter is als christen. Nu kunt u oordelen, dat zal niet maken dat iemand u oordeelt. U oordeelt uzelf, ziet u. Niemand oordeelt u, ik geef geen oordeel door. Maar laat ons gewoon weer kaatsen. Zien hoe het reflecteert van enkele karakters uit de Bijbel. Wanneer wij hen aanhalen en zien wat uw karakter is op dit huidige moment. Let nu op. Het woord schept een karakter, wij weten dat. Nu kijken wij in zijn spiegel en identificeren ons door een persoon, een of andere persoon uit de Bijbel, als u in de dagen van Noach leefde en in uw huidige karakter was, als u mij begrijpt, zeg amen, als u leefde in de dagen van Noach en in uw huidige karakter, aan welke kant zou u staan? Wees voorzichtig. Zie, in uw huidige karakter, denk nu aan wat u bent. Wanneer de groepen, met welke groep zou u vereenzelvigd worden als uw huidige karakter in de dagen van Noach zou hebben geleefd? Zou u met de profeet en Gods betuigde woord zijn geweest, gestaan hebben in de minderheid, de kleine groep, of met de populaire mening van het volk van die dag? Welk karakter? Zou u tot de kerken en dergelijke behoord hebben die gekheid maakte over die profeet daar? Zou u met een groep meegelopen zijn die daarheen ging en zei, wel, ik heb niets tegen die oude man, misschien heeft hij gelijk. Of zou u daar met hem erop losgepikt hebben? Denk nu aan uw karakter. Wat zou u hebben gedaan wanneer alles er tegen was? Bedenk dat de wereld de profeet en zijn boodschap bekritiseerde en dat alles door de wereld werd bekritiseerd, alle kerken bekritiseerden hem, heel de wetenschap zei de man is gek. Zoals men zei van Jezus, omtrent het vlees eten en zijn bloed drinken, ze zeiden de man is een kannibaal, hij is een vampier, zie. Dus ziet u waar de verstandige, wat wij noemen de verstandige mensen in de wereld, de wetenschapsmensen staan? Wist u, wanneer u meer opleiding en meer cultuur krijgt, wist u dat het u aan die zijde brengt? Het plaatst u aan de kant van de duivel. Dat zei de Bijbel, de kinderen der duisternis zijn wijzer dan die van het licht. Kijk naar de zonen van Kain. Zij alle werden geleerden, handelaren in gebouwen en maakten grote vooruitgang. Maar de zonen van Seth waren alle nederig, boer, schaapherder. Is dat waar? Van ouds, roemrijke mannen, zoals het was in de dagen van Noach, hoe zij bouwden en fabriceerden en de piramides bouwden enzovoort, geleerden. Let nu heel goed op, zie. Deze mensen bekritiseerden de boodschap van deze man, hoewel hij het bewijs van God bij zich droeg. Of wat als u in de dagen van Elia had geleefd? Elia, die toen in die dag de voorganger was. En Isabel had 2500 jaar geleden, toen Hollywood was gestart, met al haar verf en modus en alle dochters van Israël zover gekregen dat zij hetzelfde deden, daar verhief zich één oude man en die beukte er tegen. En alle priesters zeiden, och, die oude kerel, laat hem maar, hij komt wel gauw een keer aan zijn eind. Het heeft niets te betekenen. En hij, onze fijne koning, die net zo gekleed gaat als wij en de mooiste kleding heeft en het best gevoerde volk en alles, wat maakt het nu uit of u dit, dat of wat anders doet? Wat voor verschil maakt het? Het waren de voorgangers die dit zeiden. Maar er stond één man alleen met zo spreekt de Heere. Nu, in uw huidige karakter, waar zou u toen worden geplaatst? Kijk nu in de spiegel, dan zult u, wanneer u naar huis gaat, gaan zien waar u staat. Zie? Ziet u, in welke stand zou uw huidige toestand nu u op die dag plaatsen? Zou u meegegaan zijn met de moderne gedachte, de denominatie, het teken, de kerel? Oh wel, we zijn allemaal met elkaar getrouwd. Oh zeker, iedere nieuwe maan aanbaden zij allemaal Jehovah en ze schreeuwden en ze dronken het water uit de bron en prezen de God des hemels die hen uitleidde en al dergelijke dingen, maar ze zijn miljoenen mijlen van de weg geraakt. Amen. Waar zou uw huidige christelijke ervaring u plaatsen in Elia's tijd? Waar zou u worden geïdentificeerd? Welke kant zou u dan gekozen hebben? Of toen Mozes Israël uitleidde, erheen ging als een betuigd profeet. Met het woord dat God aan Abraham, de profeet, had beloofd. Dat zou geschieden en Mozes ging erheen en deed alle tekenen die God hem had verteld hem te doen. Luister nu aandachtig, we gaan zo meteen sluiten. Leidde die kinderen uit en kwam in de woestijn de boodschap. Zoals u Pinkstermensen 50 jaar geleden de denominatie verliet. En zij staken daar de grens over. En daar stond een man op die zei. Een ogenblikje, laten we hier een organisatie uitvormen. Een man Datan genaamd. Mozes, u denkt dat u de enige bent. U denkt dat u onder ons de enige heilige man bent. Wij hebben nog andere heilige mannen die er wat over te vertellen hebben. Wij vormen ons een kleine groep en we geloven het op deze wijze en we geloven het op die wijze en we geloven het op die manier. Met welke groep zou uw huidige karakter zich identificeren? Zou u in de dagen van Elia daarin meegegaan zijn waar Izebel zogezegd haar haar knipte, haar gezicht verfde en een moderne vrouw was? Bedenk waar u nu geïdentificeerd bent. U zegt, ik ben Pinkster, ik zeg niet wat u bent, ik vraag naar uw karakter. We gaan verder dan deze kleine dingen waar u naar kijkt. We gaan naar de binnenkant van u. Hebt u gisteravond die Heilige Geest gehoord? Hoe hij het daar tenslotte uitschreeuwde? Dat is de reden waarom ik zeg wat ik vandaag zeg, begrijpt u? Open uw geestelijk begrip, mensen. Het is later dan u denkt. Ziet u? Zie? Begrijpt u? Er is een manier waarop een persoon zou mogen denken dat je gelijk hebt. Maar ik dacht misschien, als de Heere mij dit zou laten spreken, dat zij het me niet kwalijk zouden nemen, de vereniging of de broeders. En ik weet dat zij dat niet doen. Ze zijn het hier helemaal over met mij eens. Maar merk op, maar dit, als u vandaag naar uzelf kunt zien in het licht. Als uw geest die in u was, leefde in een karakter van toen. Kijk nu waar u vandaag bent, dan zult u zien waar u toen zou geweest zijn. Waar zou u in die tijd geweest zijn? Zou u partij gekozen hebben voor de organisatie die Datan wilde organiseren? Of zou uw tegenwoordige karakter zich daarvan hebben afgescheiden en bij het woord zijn gebleven, zie? Wanneer het scheen dat alle er tegen waren, Mozes was volledig betuigd dat hij de boodschap van de Heer had. God had het op allerlei wijze bewezen dat precies wat hij had gezegd was geschied. Vertelde Israël helemaal terug in Deuteronomium, daar ver terug, wat deze tekenen ook zullen zijn. Gij zult die volgen en ernaar luisteren en horen wat het woord heeft beloofd. Het werd helemaal duidelijk bewezen en toch rees Datan op, een knappe leider daar in Egypte, en hij zei daar, u probeert uzelf de enige te maken die iets heeft. Dat was niet Mozes' gedachte. Hij deed alleen wat God voor hem bestemd had om te doen. Zij hoefden niet allemaal Mozes'en te zijn. De mensen moesten alleen volgen wat hij zei. Niet iedereen hoefde te scheppen en wonderen en dingen te doen. Dat is het probleem met de mensen vandaag. Een dame vroeg mij onlangs hier vandaag de weg opkomend. Ze zei, het is Florence Kerrion, de broeder Demons' zuster. En zuster Williams en de anderen zaten in de wagen. Ze zei, broeder Branham, ik vast en vast en vast. En nog steeds kan ik geen duivels uitwerpen. Ik zei, u was daar niet voor geboren. Uw taak is vasten. De Heilige Geest werkt daarvoor ergens aan iemand anders. U weet de plaats niet. Als we tijd hadden, zouden we deze dingen in lange samenkomsten onderwijzen. Hoe iemand een last draagt zoals dit voor iets ergens anders. U weet het niet, nee, en het is niet aan u om het te doen. Hij is het die het doet. U bent alleen onderworpen aan uw roeping en laat het altijd overeenkomen met de schrift. Kijk of het juist is of niet. Nu ontdekken we. Beiden, dit was Mozes, die werd bekritiseerd en hij werd bekritiseerd door deze groep, maar God zei tegen Mozes, scheid je van hem af, want ik ga hem verzwelgen in de aarde. En het gebeurde, en nu kijk, u moet het uur weten waarin u leeft, en beoordeel nu uw karakter met wat zij waren, of in de dagen van Christus. Ik wil u nu vragen, toen zij de fijnste seminaries hadden, de beste predikers, de hoogste geleerde, de meest heilige rituelen en alles wat ze ooit hadden. En toen Jezus verscheen, was hij eigenlijk een afvallige voor hen. Maar ziet u, God identificeerde zijn eigen karakter in hem door te manifesteren dat hij God was. En hij zei, als u niet weet wie ik ben, onderzoek dan de schriften. Ze zeiden, wij kennen Mozes niet. Hij zei, als u Mozes zou hebben gekend, zou u mij kennen. Hij schreef over mij. Nu, als u in die dag leefde en lid was van een fijne kerk van de Sanhedrinraad. Aardige voorganger. Welke zijde zou u dan hebben gekozen? Aan welke zijde zou uw huidige karakter u geplaatst hebben? Denk na. Het is aan u. Welke zijde zou uw karakter, zoals u nu bent, waarmee zou u zich in de dagen van Jezus identificeren? Wanneer uw voorganger zei, oh, die dingen zijn onzinnig. En toch komt Jezus hier weer en zegt, de schrift zegt dat ik dit zou doen. En hij deed het. De schrift zei dat ik dat moest doen en maagdelijk geboren zou worden. De schrift zei dat ik dit moest doen en hij deed het. En zei, onderzoek de schrift en kijk waar ik heb gefaald. Maar ze zeiden, schenk geen aandacht aan die kerel, hij is uitzinnig. Ziet u, welk karakter hebt u momenteel? Waar zou u daar destijds in die dagen toen Jezus op aarde was zijn geplaatst? Toen de grote denominaties en theologen allemaal tegen hem waren. En alle leraars en theologen van die dag tegen hem waren. Alle bijbelleraars tegen hem. Tegen wat? Tegen het scherp omlijnde woord van God voor dat tijdperk gemanifesteerd zijnde. Geïdentificeerd. God zelf geïdentificeerd. Zijn naam zal worden genoemd Raadsman, Vredevorst, Machtige God, de Eeuwige Vader. Een maagd zal zwanger worden en deze zoon voortbrengen. De heerschappij zal op zijn schouders zijn. Ziet u, er komt geen eind aan zijn koninkrijk. Wie is deze persoon? Een baby God. En dan wordt God een man. Zou u zich Jehovah kunnen indenken, huilend als een baby? Zou u zich Jehovah kunnen voorstellen, geboren in een schuur? Zou u zich Jehovah kunnen voorstellen, die speelt als een jongen? Zou u zich een kerk kunnen voorstellen, die beweerde hem te aanbidden en hem dan kruisigt? Nu, aan welke zijde zou u geïdentificeerd zijn, wat het zuiver gesneden, scherp omlijnde woord zelf zei, of zou u voor uw geloofsbelijdenis hebben gekozen? Met uw huidige karakter, waar zou u zich bevinden? Nu, dat is precies waar u zou zijn geweest, wat u ook op dit moment bent, is precies wat u vroeger zou zijn geweest, gewoon precies, duidelijk omlijnd. Oh my, toen zijn Messiaans teken, nu let op, zijn Messiaans teken, identificeerde zijn karakter. Want het was God in een man, het woord. Ziet u wat ik bedoel? Het onderscheidde de gedachten en vertelde hun al deze dingen. Het woord haar invond, maar zodra het woord flitste, ontving zij het. Ze was een van die gedachten van God die gemanifesteerd werden. Begrijpt u? Maar degene die daar stonden in geestelijke gewaden met allerlei waardigheden en het woord op allerlei manieren verdraaiden tot iets anders en het zonder enige oprechtheid deden, zij behoorden alle tot een kerk. Zij waren degene die beweerden licht te hebben en het licht verduisterde het licht dat zij hadden. Alsof u een zaklantaarn in de zon probeert te houden om de zon uit te doven, zie. Waarom zal een zaklantaarn de zon niet verduisteren? Waarom geen enkel ander licht? Er bestaat geen licht dat de zon kan verduisteren. Waarom? Het is het gemanifesteerde woord van God. God zei, er zij licht. En dat is Gods licht. Het is Gods woord gemanifesteerd. Hier komt het. Geen geloofsbelijdenis, geen denominatie, geen pauspriester of wat het ook is. Of dokter in de godgeleerdheid, geen organisatie, geen land. Nee, niets zal ooit het gemanifesteerde licht van God uitdoven. Wanneer het woord is gesproken en het komt tot licht, zal het gaan doen wat het zei dat het zou doen. Geen geloofsbelijdenis kan erbij stand houden. Nee, niets kan erbij stand houden dan licht zelf en degene die erin willen wandelen. Dat is Jezus Christus, opgestaan uit de dood, zich hier onder ons manifesterend en wij wandelen in hem. Er is niets wat het kan stoppen. Hemel en aarde, zei Jezus, zullen voorbij gaan, maar dat niet. Let op, alle bijbelleraars enzovoort. Toch dat woord gemanifesteerd ziende, zijn Messiaans teken, dat die kleine prostituee liet zien wie hij was, anderen waarvan er zulke gedachten waren in Gods gedachten, zoals Petrus en Nathanael, En al degenen die in Gods gedachten waren, zodra dat licht flitste, herkenden zij het. Men hoefde hen niet naar het altaar te trekken, hen op te roepen en te smeken en hun te vertellen dat u nog iets anders voor hen zou doen. Als zij zouden komen, dat u ze een beter bestaan zou geven en kijken of u tot de baas kon spreken voor een baan en hen in een betere omgeving zou plaatsen. Daar gaven ze niet om, ze moesten vechten om hun standplaats te behouden. Maar niets zal ons gaan scheiden, zei de Bijbel, van de liefde van God die in Christus is. Vervolging, gevaar, zelfs de dood kunnen ons niet scheiden, omdat wij alle waren, alle in zijn gedachten waren. Goed, we gaan verder. Zou uw huidige toestand u identificeren met de fariseeën van die dag? Uw huidige toestand, zoals u zou zeggen... Nee, het zou me niet identificeren met die fariseeën van toen. Dan, hoe staat het er dan nu voor? Hebreeën 13 vers 8, daar staat dat hij dezelfde is gisteren, heden en voor eeuwig. Met welke toestand identificeert uw huidige karakter u nu? Ik zou niets met die fariseeën te maken willen hebben, absoluut niet. Wel nu, dat is voor u slechts een naam, maar wat omtrent de staat waarin u nu verkeert, wanneer u hem vandaag in zijn gemeente ziet zoals hij toen was. Waar zou u nu verkeren? Geschiedenis is zich aan het herhalen. Fariseeën uit die dag weerstonden hem vanwege vooroordeel. En dat is de kwestie vandaag. De denominationele wereld staat de waarheid van het woord tegen door vooroordeel. Niet lang geleden werd ik door een katholieke priester geïnterviewd. Hij zei tegen mij, u probeert een Bijbel te onderwijzen. Ik zei, daar geloof ik in. Hij zei, God is in zijn kerk. Ik zei, God is in zijn woord. Hij zei, dat was zo. Al die vroegere mensen waren katholieken. Ik zei, Petrus, Jacobus en Johannes waren allemaal katholiek. Ik zei, als ze dat waren. En hij zei, hoe denkt u dan nu over de kerk vandaag? Hij zei, die is er veel beter aan toe dan toen. Ik zei, doe die dingen dan die u toen deed. Zie, het karakter toont precies wat het is. Fariseeën van die dag door vooroordelen. Onthoud, het was vooroordeel. Feitelijk hebben zij het gezien. Nicodemus, een van hun priesters, betuigde het door te zeggen, Rabbi, wij weten dat u een leraar bent die van God komt. Geen mens zou kunnen doen wat u doet, tenzij God met hem is. Zie, vanwege vooroordeel. Omdat hij niet met hun groep meeging. Als hij zou komen zeggen, jullie fariseeën zijn verkeerd, ik ben een sadduceer. Of jullie sadduceeën zijn fout, ik ben een fariseeër. De fariseeër zou zeggen, zie je wel, ik heb jullie verteld dat wij gelijk hadden, maar hij kwam naar geen van hen, doch stond tussen hen. Als u hem gevolgd zou hebben, om zijn wonderen toen te zien, en dan, en u zegt, oh, ik zou zo graag zijn wonderen willen zien. En u volgde hem om zijn wonderen te zien. En toen hij tot deze plaats was gekomen, staat er dat hij stopte met zijn wonderen te tonen en hij begon hen te onderwijzen. En de 70 predikers... door Christus aangesteld, stonden op en liepen van hem weg. Omdat hij iets verkondigde waarmee de wetenschap het niet eens kon zijn, of waar de rest van de menigte niet mee samen kon gaan, ze konden niet begrijpen hoe die man die een mens is, zich tot zichzelf God maakt, die uit de hemel komt, de zoon des mensen stijgt op naar van waar hij gekomen is. Hij was God, en zeker was hij dat. Ze zeiden, oh wij, dit is te moeilijk, wij kunnen dat niet volgen. Waarmee zou u in die tijd worden geïdentificeerd met uw tegenwoordige karakter dat in u gevormd is? Iets heeft uw karakter gevormd. U bent een of ander karakter, u gaat uzelf hier terugvinden. Wat zou u gedaan hebben? Wat is uw huidige staat? Waar zou u in die tijd zijn geweest, zie? Leraars, alle tegen hem en alles en zijn wonderen identificeerden hem. En toen de 70 opstonden en de voorgangers en de predikers opstonden en zeiden, dat kunnen wij niet begrijpen, zou u zoals die gemeente weggelopen zijn? Of zou u net als die discipelen zijn geweest? Het kan me niet schelen wat men zegt. Zie, daar is het. Toen draaide Jezus zich om en gaf hun een test met te zeggen, willen jullie ook allemaal gaan? Ziet u, ze hadden hem in een val gelokt. Wat? Deze man is een vampier. En zeiden, we moeten zijn vlees en bloed eten. En ze wandelden weg de gemeente. Wel, zeiden de predikers, wel, we zullen wat langer blijven en zien wat het te betekenen heeft. En hij zei, wanneer u de zoon des mensen ziet, zich nu ziet identificeren als God, zie. Wanneer u de zoon des mensen ziet opgenomen worden naar de hemel waar hij vandaan komt. Oh, zeiden ze, dit gaat ons te ver. En daar vertrokken ze. En toen keerde hij zich naar de discipelen en zei, willen jullie ook niet gaan? En Petrus zei, Heer, naar wie zouden we gaan? Waar zouden we gaan? We weten dat u en u alleen de woorden van leven hebt. En hetzelfde geldt vandaag. Hij, niet uw organisatie, niet uw groep, Christus en hij alleen heeft het woord van leven. Waar identificeert u zich mee? met een of andere valse fabel van iets wat een mens heeft verzonden, of met het volbrachte werk van God. Zoals ik vorige zondag sprak over de aftelling, wat God in staat is geweest te volbrengen om nu in zijn gemeente in een astronautentijdperk te krijgen, ziet u? Of waar zou u, of kunt u nu uw eigen identificatie zien? Merk op, bij de populaire, geliefde leraar, ik wil een ogenblikje met u jongeren spreken. Jonge dame, waarmee identificeert u zich op school? Oh, u kunt granen splitsen, u kunt dit alles laten zien, en u bent een leraar in de wetenschap en zo meer, maar weet u, ze kunnen u geen leven geven. Leven komt alleen door Christus. Hem te kennen, niet zijn woord kennen, niet zijn kerk kennen, niet zijn dit kennen, hem kennen. Dat is het enige wat uw leven kan geven. En nu, wanneer dit voor een moderne tiener komt, zoiets als uw moderne pinksterjongen Elvis Presley, die zijn geboorterecht verkocht voor een vloot Cadillacs en miljoenen dollars verkregen door gouden bandopname en zo meer. Dat is wat de wereld verlangt. Zij willen een pinksteren dat de mensen kan... Vandaag willen de vrouwen een pinksteren dat hun toestaat hun haar te knippen en korte broeken te dragen of maar alles te doen wat ze willen en evengoed hun getuigenis van pinksteren te zijn handhaven. Ze willen dat evengoed ziet u... Nee, ik zou u niet naar die groep willen gaan. Nee, zij hebben... Dat is ouderwets. Zie, zij, ziet u, dat verlangen zij. Het is gewoon de natuur en heel wat van de mannen die door de vrouwen geleid worden geven het aan hen. Maar God is in staat om van deze stenen... Iemand moet het licht verspreiden. En ook vandaag hebben we mannen die niet bevreesd zijn het te verspreiden. Laat het zijn wat het ook moet zijn. Waarmee bent u vereenzelvigd? Bij welke groep bent u? Ziet u? Waar staat u? Merk op. Deze jonge man identificeerde zich met zijn eigen kerk. De prijs was te hoog. Dus als u zich zijn laatste identificatie herinnert, waarbij deze jonge overste identificeerde, die de gelegenheid had gehad om te komen en Jezus te volgen. Hij ging zijn gang en koos voor zijn kerk en vervolgde zijn weg. Was een goede jongen en zei dat hij de geboden onderhield en al deze dingen had gedaan. En hij wist het net zo goed als wie dan ook. Dus had hij gewoon die gedachte opgevat, hij weigerde Jezus te volgen. En zijn laatste identificatie was dat we hem in de hel aantreffen, roepend om Lazarus, om hem wat water te komen brengen. Of uw identificatie zou u kunnen worden geïdentificeerd met de groep waar Judas in was. Hij ving aan met Jezus te wandelen. Hij begon goed, zoals de pinkstermensen jaren geleden, maar dezelfde zaak, de organisatie waar zij, uw vaders en moeders, uitkwamen, daar is deze jonge groep regelrecht naar teruggekeerd en ze hebben zich weer eengevormd. Net eender, als die waaruit ze gekomen zijn, begrijpt u? Bij wat voor een soort groepen hoort u? De Bijbel zei nu dat dit Laodicea gemeentetijdperk, Judas, weet u, droegde, hij zag de mogelijkheden om iets geweldigs te krijgen met wat hij had. Hij was geïdentificeerd met Jezus, dus dacht hij daarmee, hij droeg de beurs en hij kon wat extra geld maken door hem voor 30 zilverlingen te verkopen. Dat is precies wat het gemeentetijdperk van Laodicea heeft gedaan. De Bijbel zei dit. U bent rijk en u zegt, ik ben verrijkt en heb overvloed aan goederen en ik heb aan geen ding gebrek. En u weet niet dat u ellendig, jammerlijk, blind en naakt bent en weet het niet. Dat is Pinksteren, het laatste gemeentetijdperk. Niet Luther, nog Wesley, maar Pinkstermensen. Dat is het gemeentetijdperk. Waarmee wordt u nu vereenzelvigd? U zegt, ik ben van Pinksteren. Ziet u waar het geïdentificeerd wordt met hem buiten te zetten? Jazeker, daar ze rijk zijn, hebben niets nodig. Oh, zegt u rijk? Nou, u stond hier gewoonlijk buiten en betaalde $3 per week voor een kleine oude keten op de hoek. Daarmee probeer ik me niet te identificeren, maar als dat ervoor nodig is om het volle woord te prediken, neem maar dat. Jazeker, nu moeten we $50 miljoen betalen voor seminaries en groepen en geweldig grote zaken. En op andere plaatsen stoppen ze miljarden en miljoenen dollars in grote, enorm grote gebouwen om ruimte te maken en te prediken dat Jezus spoedig komt. En ik ken zendelingen op het veld zonder schoenen aan hun voeten. Amen. Halen een geldoffer bijeen, nog meer zendelingen en een oude broeder met niets aan zijn voeten dan een paar sandalen, dat is alles wat hij had. Hij pakte ze op en legde ze daar neer als een offer voor een andere zendeling. Oh my, waar wordt u mee geïdentificeerd? Pinkstermensen, ik wil daar niet te lang stil blijven staan, maar u weet wat ik bedoel. Oh my, verkwanseld. Wat verkwanseld? Onze geboorterechten verkwanseld. Voor populariteit. Wij wilden zoals de methodisten zijn. U wilde als de baptisten en de presbyterianen zijn. Dit soort van gebouwen hebt u gekregen. U bouwt een seminarie en als in een couveuse broedt u enkele predikers daarin uit. Die u alles zullen laten doen wat u maar wenst. En u noemt u zelfs nog steeds pinksteren. Dat is een leugen, ja.
Amen.
Zie? Bedenk. Vergeet niet dat dit nu net was wat Judas naar het hoofd steeg om populair te zijn onder de rest van de predikers. Hij verkocht hem voor 30 zilverlingen. Wat deed hem omkeren? Hij twijfelde feitelijk aan de beweringen van Christus, het woord. Hij kon die man zien, met hem eten, daar ginds met hem vissen en al het andere. En dat hij het woord was, dat kon hij niet geloven. Hij kon niet geloven dat hij God was, maar toch was hij het. Judas' karakter liet hem dit doen. Heeft uw karakter hetzelfde gedaan? Bedenk dat Judas zeer religieus was. Ik ging naar Afrika en ze zeiden wel van Elvis Presley. Hebben wij zijn liederen hier overal? Hij zingt, Pat Boone en diegene, zij moesten niet worden toegestaan de naam uit te spreken. Vuiligheid en drek, het is huigelachtig. Degene die de naam van Christus noemt, laat hem zich afscheiden van zonde. Ziet u, maar daar is het. Ziet u waar we aan toe zijn? Zonde is zo verraderlijk, het komt zo listig binnen dat u niet weet dat het er is totdat u er helemaal in verwikkeld bent, zie. En dan heeft het u in zijn greep. Ziet u wat Judas' uiteindelijke identificatie was? En mijn broeder, omdat de kerk waar u heen gaat groter is dan die naast u om de hoek, toch prediken ze de waarheid en de uwe niet. Ziet u waar dit u heen brengt? Dat is die Judasgeest. En kent u zijn laatste identificatie? Hing aan een wilde vijgenboom. Of ziet u zich geïdentificeerd met de echte discipelen van Christus? We zullen nu gaan sluiten, heel zeker nu. Getrouw aan hem en zijn woord, ondanks alle kritiek. Kunt u zich met Petrus op de dag van Pinksteren identificeren? Toen ze het alle zagen en zeiden, kijk eens naar die groep gekke mensen. Ze zijn allemaal dronken. Petrus stond op en zei, gij mannen van Jeruzalem en u die in Judea woont, laat dit u bekend zijn en mijn woorden tot uw oren ingaan. Deze zijn niet dronken gelijk u vermoedt. Dit is pas het derde uur van de dag, maar dit is dat, de schrift waardoor de profeet Joël over gesproken is. Wat was het? Het woord van God werd gemanifesteerd. Hij zei, bekeert u en ieder van u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. De belofte is voor u en uw kinderen en degenen die daar verre zijn. Hoeveel? Net zo vele als de Heere onze God ertoe zal roepen. Hij riep nooit alle, weet u, maar degenen die geroepen waren weten wat te doen. Goed, in orde. Of met Paulus. Of wanneer u met Paulus was, toen de van populariteit houdende Demas hem in de steek had gelaten voor de dingen van de wereld, zijn helper. Als u alle mensen om Paulus had zien lachen en Paulus te horen zeggen, breng mij een jas en een man met een bediening zoals hij en die slechts één mantel had, wel Demas dacht hij behoorde een grote voorname bijbelschool te hebben en dit alles overal georganiseerd in een groot genootschap. Oh, hij kon de zieken genezen, hij was een profeet. Ach, hij behoorde een overvloed aan geld te hebben, miljoenen aan erfenissen en hier had de man slechts één jas. En hij had gezegd, het is hier koud aan het worden, vertel hem mijn mantel mee te nemen wanneer hij komt. En toen Demas dit zag, ging hij met de wereld mee en verliet hij zijn arme kleine broeder. En liet hem alleen strijden. Zou u daar durven staan? En Jezus het koud zien hebben? En hem noodruftig te zien? En dan van hem weglopen? Herinnert u zich Martinus? Vele van uw broeders herinneren zich hem. De geschriften van Martinus. Hij was in Toras, Frankrijk. En hij was geen christen. Zijn moeder was een christin. Hij was een neef van Irenaeus. En dat was dan honderden jaren na de dood van de apostelen, toen men nog steeds probeerde het woord bijeen te houden. En de katholieke kerk was bezig het weg te doen met dogma's en zij stonden daar niet achter. En Martinus liep op een koude middag door een poort en daar lag een arme oude bedelaar. Hij lag daar dood te vriezen, niemand gaf hem een jas. Martinus deed zijn eigen mantel uit, sneed hem in tweeën en wikkelde de bedelaar daarin en liep verder. Ze lachten hem uit, wat een dwaze soldaat is dat. Hij breekt zelfs de regels van ons leger. Hij doet dit allemaal. Een man met een halve mantel om zich heen geslagen. En dat voor die zwerver? Die nacht, terwijl hij in zijn bed lag, werd hij door een geluid wakker gemaakt. En toen hij opkeek, stond Jezus daar, gehuld in die halve mantel. Hij wist toen wat hij voor die bedelaar had gedaan, had hij aan Christus gedaan. Dat was zijn bekering. Zou u het vandaag verdragen het evangelie beschadigd te zien worden? Of zou u met de populariteit liefhebbende menigte meegaan zoals Demas deed? Bent u van plan hem trouw te blijven in leven of sterven zoals Petrus deed? Ik ben bereid naar de gevangenis met u te gaan of waar dan ook. Ja, wanneer de kwestie in de kerk omhoog komt of vrouwen hun haar zouden moeten knippen of wat zij zouden moeten doen zoals zij in Korinthe deden, welke kant kiest u dan? Wat zou uw huidige toestand in die tijd gedaan hebben? Denk eens na, zuster, terwijl Paulus zei, ik sta niet toe dat een vrouw onderwijst of zich enige autoriteit toe-eigent, doch dat zij onder gehoorzaamheid zei, ze schreven en vertelden hem, wel de kerk hier, de Heilige Geest vertelde het ons. Hij zei, wat kwam het woord van God tot uit u, kwam het alleen tot mij, als iemand denkt een profeet te zijn, laat hem erkennen dat wat ik zeg de geboden van God zijn. Hij zei in Galaten 1 vers 8, indien een engel uit de hemel komt en iets anders zegt, die zijn vervloekt. Welke zijde zou u kiezen in dat geschilpunt als het in uw kerk kwam? Ontdek nu uw huidige staat, ik probeer alleen te vragen waar u staat. O broeder, laten we voortmaken. Paulus vernederde zich vanuit een voorname positie, dat herinnert u zich. U zegt, maar broeder, ik ben een districtsman, het maakt me niet uit wat u bent. Ik vraag naar uw huidige toestand, uw huidige karakter. Wat doet het voor u? Waarmee zou u geïdentificeerd zijn? Bedenk dat Paulus vanuit een geweldige opleiding onder Gamaliel kwam. Gamaliel was zijn beroemde leraar en hij was iets geweldigs, moet een knap geleerd man zijn geweest. Maar hij boog zich om te zorgen dat het woord van God voortdurend kon groeien en gaf er zijn leven voor. Mozes, die een farao zou worden, daalde van een troon af om het woord van God door de woestijn te dragen. Jezus kwam van de hemel.
Amen.
Om u leven te geven. Met welk gezelschap wordt u geïdentificeerd? Oh, om een weg te banen om zichzelf te reflecteren als een flitsend licht. Waarvoor zou hij dat doen? Nu, goed, zit nog even een minuut langer stil, een paar minuten langer als u wilt, dat er voor u gebeden wordt. Ik wil weten dat ik u hier lang houd. Het is nu precies 5:20. We zullen, zo de Heere wil, tegen 5:00 weg zijn. Luister, met welk gezelschap zou u geïdentificeerd worden? Ik wil u iets vragen. Jezus kwam opdat hij het licht kon aandoen. Het flitslicht neemt de foto, ziet u, zodat hij kon gereflecteerd worden, of liever, hij in u gereflecteerd zou kunnen worden, dat wanneer uw foto wordt genomen, het op hem zou lijken. Wanneer mensen naar u kijken, zijn Gods woord opnieuw zien leven. Daarvoor kwam hij om die camera te brengen, door zijn heiligmakend bloed, om het woord vlak bij u te brengen. Om die reden, zei hij in Johannes 14 vers 12, de werken die ik doe, zult u ook doen. En indien iemand mij wil volgen, laat hem zijn geloofsbelijdenis zichzelf en de wereld verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Of bent u geïdentificeerd bevonden in enkele schriftgedeelten waar... In enige schriftgedeelte waar degene die geen stand hielden, waar bent u hoe dan ook geïdentificeerd? De camera heeft al geflitst. U bent ergens geïdentificeerd. U zit hier vanmiddag, ieder van ons. Nu luister. U bent ergens geïdentificeerd. De camera heeft reeds geflitst. U weet wat u bent. Het heeft ergens uw foto genomen. Waar staat u nu? U bent de rechter. God help ons om zo geïdentificeerd te zijn in hem, dat wij zijn leven in ons eigen leven zullen reflecteren. Luister, gewoonlijk nam de goudsmid het goud en hij sloeg erop en hij bleef doorgaan met erop te kloppen en het al kloppend rond te draaien tot hij zijn eigen weerkaatsing erin zag. Dan was het zuiver goud, alle drap was er uitgeslagen. Mogen de Heilige Geest vandaag en in deze samenkomst in de komende uren, mogen hij dit woord nemen en het beslaan in ons hart, zodat alle twijfels, alle geloofsbelijdenissen en alles wat tegengesteld is aan God verdwenen is, zodat wij kunnen, luister nu, zodat wij, de gemeente, zijn opstanding kunnen weerkaatsen. Luister nog naar dit kleine verhaal en leg dan uw gebedskaarten gereed. Velen van u hebben van die grote grot daar diep ondergrond in Carlsbad, New Mexico gehoord. U gaat op een ding ongeveer een mijl naar beneden. Het gaat helemaal diep naar beneden, een mijl onder de grond. Het is zo donker dat als u uw hand uitgestrekt houdt, u niets kunt zien. Zo donker is het. En op een keer ging een klein gezin naar beneden en de kleine jongen liep naast de gids. En de gids liep plotseling naar de overkant en draaide snel het licht uit. En het meisje begon te gillen. Ze was bang. En dat is ongeveer zoals de kleine bruid nu, die haar standpunt moet innemen. Het ziet er donker uit. De raad van kerken gaat u in die zaak werpen, of u moet uw standpunt innemen en eruit komen. U moet uw karakter weerkaatsen. Wat gaat zij in die tijd doen? Wat gaat er gebeuren wanneer u niet kunt kopen of verkopen? Wanneer zij een vereniging van kerken hebben? U zegt, wanneer dat gebeurt... Nee, nee, de flits heeft dan al uw foto genomen. Uw karakter heeft het u reeds verteld. U bent er al in, zie. U weet wat de Bijbel daarover heeft gezegd. Ze zouden komen zeggen, ja heer, wij komen nu binnen, maar het is te laat. De deur is gesloten, begrijpt u? Wat gaat er met de kleine bruid gebeuren? Ik denk eraan in dit korte verhaal. Weet u, toen dat kleine meisje aan het gillen was, op en neer sprong, helemaal hysterisch, scheen zij dodelijk geschrokken te zijn, totdat zij, toen zij zag wat er gebeurde, en in die middernachtelijke duisternis werd zij plotseling afgesneden... De kleine jongen schreeuwde uit alle macht: wees niet bang, zusje. We hebben hier een man die de lichten kan aandoen. Wees maar niet bang, kleine zuster. We hebben hier een man die het licht kan aandoen, zie. Die het woord van God kan laten doen wat het verondersteld wordt te doen. Die man is Jezus Christus. Laat uw karakter het zijne weerkaatsen. Laten we bidden. Vrees niet, kleine zuster. We hebben een man hier die de lichten kan aandoen. Waar u ook bent, op welke plaats u ook hebt gezien dat u bent vanmiddag, ik laat dit aan u over. Uw huidige karakter zal zorgen dat u zichzelf ergens langs de lijn ziet waar wij uren en uren over door zouden kunnen gaan. Wat is uw huidige karakter? Laat ons nu bidden en bid u ook. Bedenk nu dat ik u misschien nooit meer zal zien. U ziet mij misschien nooit meer, tot we elkaar ginds ontmoeten. Nu in uw tegenwoordige staat, het maakt me niet uit wie u bent. In uw tegenwoordige staat. Ik plaats mezelf er ook in. Wat weerkaatst mijn karakter vanmiddag? Waar ben ik geïdentificeerd? Hemelse Vader, doorzoek onze harten op dit moment. Er is slechts een moment voor nodig, een verandering. Laat de gezindheid van Christus in ons komen. De Bijbel zei, laat de gezindheid die in Christus was, in u zijn. Dat verandert ons karakter. En in deze breed uitgeschetste prediking, als ik het vanmiddag zo zou mogen noemen, gewoon mijn nederige manier om de mensen te tonen wat ik geloof dat u ons had willen laten weten. God, laat de gezindheid die in Christus was in mij zijn. En als ik ergens gefaald heb, uw woord met een amen te bekrachtigen. En het dan uit te voeren. Verander mij dan, Heer, vorm mij opnieuw. Ik ben uw dienstknecht, dat wil ik zijn, Heer. Helpt u mij. Help een ieder hier, Heer. Ik vertrouw hen nu aan u toe. Als er hier zijn, Heer, die voor de grondlegging der wereld in uw gedachten waren, zal dit hen stellig wakker schudden. Ik vertrouw dat elk van hen het was. En daar, Vader, zullen wij, wanneer u komt en het grote boek geopend wordt, weten dat, dan zullen wij begrijpen. En als er enigen zijn die zijn afgedwaald, van het pad af zijn geraakt, bid ik God dat u hen vandaag wilt terugbrengen. En hen wilt terugbrengen naar dat pad van gerechtigheid en leven. Wij zijn in uw handen, Heer, doe met ons naar uw goeddunken. Ik geef deze toehoorders aan u als trofeeën van de samenkomst in Jezus Christus' naam. Amen. Nu, we hebben geen tijd voor de altaaroproep, maar ik wil dat de altaaroproep in uw hart plaatsvindt. Waar bent u geïdentificeerd in uw tegenwoordige staat? Nu, na op deze wijze gepredikt te hebben, ga ik de Heilige Geest vragen, zo hij wil mij nu een ogenblik te helpen tot ik de zalving kan krijgen om voor de zieken te bidden. Deze dingen die ik gezegd heb, laat het waar zijn, God, en ze zijn ook waar. En als iedereen nu wil blijven zitten en werkelijk voor een ogenblik eerbiedig wil zijn, alstublieft, en zich met hem in verbinding stelt. Je bent hier vlakbij iets en iets beweegt, het schakelt je uit. Het is een zeer moeilijke zaak. Het lijkt of die ene vrouw daar, in Sichar, het werd één keer gedaan. Jezus herhaalde het niet steeds, maar de Amerikaanse mensen moeten aangenaam bezig gehouden worden, weet u. Dat is gewoon onze natuur. We zouden liever thuis blijven en televisie kijken. Meer amusement dan er in de kerk is, zie. Dat is, begrijpt u, dat is entertainment. Dat is wat wij willen, dat is in de kerk gekomen. God amuseert u niet, hij brengt u gewoon zijn woord, begrijpt u. Hij zei dat tegen die vrouw en ze moesten dat woord van die prostituee ervoor geloven. Maar de hele stad was gereed, zie. Zij waren in Gods gedachten nog voor de grondlegging van de wereld. Mogen God het nu vanmiddag opnieuw herhalen, is mijn nederige gebed. Mogen hij dit bij u achterlaten wanneer ik vertrek. Bid, hoevelen daar, ik zie daar geen persoon die ik ken. Alle die in deze menigte zijn en ik, misschien waarschijnlijk zijn er overal gebedskaarten, maar u die daar zit en ziek bent, of een nood hebt of zoiets, en u weet dat ik niets over u weet, steek uw hand op waar u ook bent, ziet u. Het is gewoon weg iedereen. Mogen de Heer ons nu hierin helpen, laat niemand nu bewegen. Doe het alstublieft, niet alstublieft, laat niemand bewegen, dit is een iets groots. Nu, het is voor mij niet nodig te zeggen, te proberen het te verklaren. Er bestaat geen manier om het te doen, nu de Bijbel, welke het woord is, zei, hij is de hoge priester die kan worden aangeraakt door het meevoelen van onze, met onze zwakheden. Is dat zo? Soms is geloof onbekend voor u. U hebt het en u weet het niet. Als u probeert uzelf iets te duwen, mist u het. U waagt het erop. Het is zo nederig en eenvoudig, ziet u. En hij is een hoge priester die kan worden aangeraakt door onze zwakheden. Dan, als u hem aanraakte, zou hij handelen zoals hij eerder heeft gedaan. Is dat juist? Let nu op, ziet u deze vrouw hier precies beneden zitten? Ik ken de kleine ziel niet. Ze zit hier gewoon, maar op een of andere manier is zij in contact met God. Want in de dimensie waarin ik nu kijk, zie ik die vrouw. En zij is zich bewust dat er iets gaande is. Zij bidt voor haar kinderen die hier niet zijn. Dat is waar. Ik ken haar niet, ik heb de vrouw nooit gezien, maar zij was zeer bekommerd over enkele kinderen. Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? Gelooft u dat Jezus hier, Christus hier is, de Heilige Geest die... Ziet u, als wij onszelf uit de weg kunnen krijgen... Zie, u genezen kan ik niet, zie. Of u uw verlangen geven kan ik niet, zie. Dat moet komen door God, tenzij hij mij zou zeggen om iets aan u te vertellen. Maar als hij mij kan openbaren wat er met dat kind aan de hand is, of wat het ook is, wilt u dan geloven dat ik zijn dienstknecht ben? U wilt het. Het hele gehoor zou, als u zou willen, de dame zit hier, zou u willen opstaan? Nu, de Bijbel ligt hier voor mij. Ik ken de vrouw niet, ik heb haar nooit gezien. Hier komt het nu regelrecht terug tot Sigar. Alsjeblieft. Laat iedereen eerbiedig zijn, zie. Wanneer je iets ziet, het is een geest, begrijpt u? Het beweegt. Het schakelt me weer uit. Ja, de dame heeft 3 kinderen waarvoor zij bidt. En alle 3 worden ze overschaduwd. Dat betekent, ze zijn geen christenen. Ze zijn ongered. Dat is juist. Eén van hen is een meisje. En ze heeft een zweer hoog op haar bovenbeen. Dat is waar, is het niet? Eén heeft iets verkeerd met de ogen, een van de jongens. En nog één heeft hartproblemen en is een alcoholist. Dat is waar, is dat uw wens? Is dat wat u van God verlangt? Dan vraag ik in Jezus' naam dat hij u geeft wat uw verlangen is. Amen. U hebt u iets, nog iets nodig? Hier is een dame, zodra ik dat zei, bracht het haar in beroering. Ze zit hier precies achter, ze lijdt met artritis. Haar naam is mejuffrouw Thomassen, ze zal niet... Ja, ik ben een onbekende voor u, ik heb u nooit in mijn leven gezien, maar dat is wie u bent. Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? Dame, gelooft u dat wat ik heb gezegd waar is en van God komt? U lijdt aan artritis. Dat is uw man die daar bij u zit. Hij lijdt ook... Hij heeft iets verkeerds in zijn aderen, het wordt aderverkalking genoemd. Dat is juist. Hij heeft ook iets verkeerds met zijn voeten. Dat is waar. En dan, u probeert te stoppen met drinken. Dat wilt u. U bent een alcoholist, maar u probeert van het drinken af te komen. Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? Wilt u mij accepteren als Gods dienstknecht? Dan verlos ik u ervan in de naam van Jezus Christus. Gelooft u, meneer, geef uw hart aan Christus, spreek met de voorganger over de doop en de zaak zal voor u voorbij zijn. Geloof gewoon. Geloof je? Indien gij kunt geloven. Iets verkeerd met je zij is het niet, lieverd. Als je met je hele hart wil geloven, zal God je genezen. Die daarnaast zit, u hebt suikerziekte. Gelooft u dat God de suikerziekte voor u zal wil genezen en u gezond zal maken? Hartkwaal. Gelooft u dat God de hartkwaal zal genezen? Goed, meneer. Ook hartkwaal daarnaast. Gelooft u dat God de hartkwaal wil genezen? Die daarnaast? Dat is juist. Gelooft u dat hij dat zal doen? Deze grote dame die hier zit, een paar minuten geleden toen ik aan het prediken was en kwam tot uzelf identificeren, keek ze me rechtstreeks aan. U werd toen genezen. U had een nierkwaal. Als het waar is, ga op uw voeten staan, zie. Wel, u was het niet een vreemd gevoel dat over u kwam toen ik dat zei over uzelf identificeren? En u had een echt vreemd gevoel terwijl u me recht aankeek. Toen gebeurde het. Ga nu naar huis. U bent gezond. Geloof God. Dat is alles. Ziet u, het woord is gemanifesteerd. Het benam u uw adem. Meneer, gelooft u dat God u kan genezen van die hartkwaal, u gezond maken? De man met grijs haar, aardig uitziende man die daar zit. Gelooft u dat God de hartkwaal zal genezen? U gelooft het. Uw vrouw zit nu daar. Gelooft u dat ik u met Gods hulp kan vertellen wat er met uw vrouw verkeerd is? Gelooft u dat God mij kan vertellen wat er verkeerd met haar is? Het is anemie, een bloedkwaal. Dat is waar. Gelooft u dat God u nu beide gezond wil maken? Ja, u accepteert het? Nu de dame die naast haar zit, zie je dat daar naar beneden gaan. Die dame heeft iets verkeerd met haar rug. Gelooft u dat God de rugkwaal zal genezen, dame, en u gezond zal maken? De man naast u heeft artritis. Gelooft u dat God u zal genezen van die artritis, meneer? Neemt u het aan? Doet u het? Hield u uw hand op? In orde? Wat met die kleine dame die daar zit en mij recht aankijkt, vlak naast u? Ja, zij bidt voor haar moeder. Moeder in het ziekenhuis, met infectie. Dat is juist. U stak uw hand op precies naast haar zuster. Het was niet uw moeder waarvoor u bad. Deze dame bidt voor haar moeder in het ziekenhuis. Maar u, uw vader, hij heeft kanker en u bidt voor hem. Dat is waar, zie. De volgende dame heeft een longkwaal. U gelooft u dat God de longkwaal zal genezen? Nu ziet u, het maakt me zo dat ik bijna verblind ben. Ik zie ongeveer 20 of 30 mensen daar. Wat? Waar bent u nu geïdentificeerd? Bent u geïdentificeerd met te zeggen, ik ben een gelovige, ik geloof God, of ik geloof dat Hij dit is? Of bent u geïdentificeerd met dat woord en zegt u, God beloofde het? Wat Jezus toen deed, doet Hij vandaag opnieuw. En ik geloof dat wij leven in de dagen van Sodom en net voor de vernietiging van de wereld. En Jezus beloofde dat Hij zich opnieuw zou manifesteren, net zoals Hij in Sodom deed, net zoals Hij daar deed en zoals Hij nu doet. Gelooft u het? Dan alle die gebedskaarten hebben in deze rij hier, deze flank hier, ga langs de muur aan die kant staan, kom direct van uw plaats en ga tegen de muur staan, allemaal aan deze kant. Nu, laat deze die gebedskaarten hebben in dit gedeelte, het middenvak, in dit gangpad, deze kant gaan staan. Verplaats u niet naar de overkant, zie, ga precies in het gangpad staan. Zie, ga meteen, nu wacht, ik wil deze, die groep daar aan deze zijde, aan deze kant hebben. Kijk, daar draai deze kant op uit. Ik wil deze groep rond laten gaan. Naar die kant. Ga terug naar, door het gangpad. Terug naar die kant. Kom zo rond en voeg u daarbij. Nu alle die in dat andere vak zijn die gebedskaarten hebben. Ga in dat gangpad staan. Die kant uit. Dat is goed. Kom hieruit en ga terug naar achteren. En voeg u achteraan. Achter de andere. En u gaat nu of een complete flop. Of de glorie van God zien. Waar bent u nu vandaag mee geïdentificeerd? Met gelovigen? Of moet u aangenaam worden bezig gehouden en gaat u God geloven? Enige van hen in de tijd van de Bijbel, terwijl zelfs de schaduw van Petrus, een visser die zijn naam niet kon schrijven, als de schaduw van die man die hetzelfde teken toonde als dat u hier hebt gezien, onder de mensen heen ging, werden ze gezond. Hoeveel weten dat het waar is? Nu, broeders, u wordt er niet buiten gehouden, terwijl deze hier op die manier, zie, het zal dat laten komen. En sta gewoon hier. Als hier een voorganger is die gelooft in het bidden voor de zieken. Ik wil u mensen niet achterlaten met te denken. Ik die hier sta als een evangelist met de gave van onderscheiding. Enzovoort als zoals dat dan, en het profetische uur waarin we leven. U te laten denken dat uw voorganger niet net zo goed als een ander. Hij is een dienstknecht van Christus met dezelfde autoriteit die ik heb of enig ander heeft. Onze autoriteit is Jezus Christus. En ik ga hen hier naar voren laten komen om met mij te bidden terwijl we bidden. Nu, elke voorganger hier binnen, die in goddelijke genezing gelooft, en hier bij ons wil staan, wilt u komen en uw standpunt hier met mij innemen, terwijl ik voor de zieke bid. Elk van uw voorgangers die wil komen. Deze groep voorgangers, predikers die dit sponsoren, ik vroeg hen daar en zei, het maakt geen verschil wat de voorganger is, tot welke kerk hij behoort. Als u Presbyteriaan, Lutheraan of katholieke priester bent, kom hier bij ons staan als u de boodschap van Christus gelooft. Dat u gelooft in goddelijke genezing, kom hier en leg uw handen op hen. Zeker zou u zich niet willen afscheiden als een dienstknecht van Christus, zou u zich niet willen afscheiden van de menselijke wezens. Het maakt niet uit of zij tot uw pastorie of uw parochie behoren of niet. U zou zich niet van hen willen afscheiden. U zult geloven. U bent nu welkom om hier te komen en mij te helpen met handen op deze zieken te leggen, opdat zij gezond mogen worden. In orde, ik denk dat de rijen nu ongeveer gereed staan om te beginnen. Ik wil nu dat de zaalwachters hun plaats innemen, zodat zij de mensen kunnen helpen. Zodat we niet... Iedereen zal het begrijpen. Nu, luister aandachtig. Kunt u het horen? Zeg amen. Kijk, zeg het opnieuw. Kijk, ik geef u... Nu, Ik kan niet met elk persoon die daar staat bidden en onderscheiding hebben. Ik zou er ongeveer 5 of 6 gehad hebben en ze zouden me dan uit het gebouw moeten wegnemen. Dat weet u. Bij Jezus raakte een vrouw hem aan en hij keerde zich om en vertelde haar wat haar kwaal was en alles erover. En zei, kracht is van mij uitgegaan, sterkte, door 1 persoon. En dat was God. Gemanifesteerd in vlees. Dit is maar een kleine gave, zie, om hem te manifesteren. Een beloofde gave voor de dag. Merk op, vriend. Petrus werd een keer op het toneel geroepen waar een vrouw was gestorven die Dorcas heette. Alle die het zich herinneren zeggen amen. En hij ging erheen, knielde neer en bad. Nou, uw mensen in de gebedsrij, luister nu. Nadat hij gebeden had, ging hij er naar haar toe en legde handen op Dorcas en ze kwam tot leven. Is dat juist? Wel nu, broeders, ik wil dat u en deze vergadering met mij instemt. Kijk, die hier staan zijn ongeveer 500 mensen, of misschien meer, die hier vanmiddag staan om voor gebeden te worden. Laat ons nu een gebed van geloof bidden, ieder van ons. En wanneer dan de mensen voorbij komen, wanneer u dan uw handen op hen legt, legt die dan met geloof op en dat het zal gaan gebeuren. Ik ga geloven, met heel mijn hart zal ik geloven. Onze hemelse Vader, nu zal de grote mars hier langs beginnen. Honderden mensen zullen voorbij gaan onder deze predikers handen. Laat hen beseffen, heren, dat zij passeren onder het kruis. Zij passeren onder het waar het bloed werd gestort om dit wat wij doen werkelijkheid te maken. Want hij die aan het kruis hing, zei, deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen. En laat de mensen het aannemen. U beloofde dat u een ieder die wil, zou redden. U kunt de wereld niet redden, want wie ook wil, ze willen u niet geloven. U ging een stad in en u kon vele machtige werken niet doen vanwege ongeloof. Ook zult u niet in staat zijn ook maar 1 persoon die door deze rij komt te helpen, tenzij zij uit de bodem van hun hart gewillig zijn zich met de gelovigen en het woord van God te identificeren, dat de zaak voorbij is. Mogen deze grote identificatie nu komen, zodat wanneer elk van deze mensen onder de handen van deze predikers doorkomt, de Heilige Geest in hun hart mogen plaatsen, dat zij de oproep van God hebben gehoorzaamd en mogen zij zich verheugende hier vandaan gaan, genezen ter wille van Gods Koninkrijk. Wij gehoorzamen u, Heer, in deze daad in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik wil iemand, Roy, kom hier als je wil en zing geloven alleen. Ik wil de rest van u met uw hoofden gebogen en iedereen in gebed. Nu, dit zijn moeders, vaders en kinderen, kleine zieke baby's, mensen stervend aan kanker. Als u dat was, zou u iemand willen hebben die oprecht was. En wij verlangen dat oprecht. Nu, laten we alle onze hoofden buigen. Ik ga nu naar beneden om tussen mijn broeders voor de zieken te bidden. Broeder Ben, bid. Weet u, het is in deze gemeenschap een heel wonderbare tijd geweest. En ik heb vanmiddag iets opgemerkt. Ik weet niet of u het wel of niet gewaar bent geworden. 90% van deze mensen die genezen werden, werd zelfs genezen voordat ze kwamen tot waar ik stond. Ze waren aan het schreeuwen en juichen en gaven God eer, nog voor zij daar aankwamen. Wij gaan nu bidden voor deze zakdoeken. Heer Jezus, wij weten dat in de Bijbel wordt gezegd, zijn namen van het lichaam van Paulus, niet omdat hij Paulus was, maar omdat hij uw dienstknecht was, Heer. Hij was uw afgezant. En wij weten dat zij zeggen dat ziekte en kwalen verdwenen. Veel mensen konden de samenkomst niet bijwonen. En zij zonden een zakdoek om zich te vertegenwoordigen. God, laat de engel des Heren. Hij was degene die neerkeek op de Rode Zee. En deze liet schrikken. En Israël trok verder naar hun belofte. Schenk het, Heer, dat dit hetzelfde zal zijn. Mogen deze zakdoeken die op de zieken worden gelegd, de zieken genezen, ter wille van Gods Koninkrijk. In Jezus' naam vraag ik het. Amen. Even wil ik nog een woord of twee tot u spreken, omdat ik u werkelijk waardeer. Ik waardeer deze fijne predikers langs de hele rij. Zij hebben hun tijd ingezet om te helpen enzovoort. En misschien hebt u gedacht, broeders, terwijl de onderscheiding bezig was enzovoort hier beneden, ik wist niet waarover u aan het bidden was, maar de Heer Jezus herinnerde mij eraan. Ik weet wat. Maak u geen zorgen over uw moeder. Ze zal in orde zijn. En u die daar zit, met die voorhoofd tot ontsteking en vrouwenkwaal, ik heb het al
al die tijd geweten. U zult er overheen komen, maak u geen zorgen. Ziet u, het was achter ons evenzeer als dat hij hier vooraan was. En hij weet er alles over. Ziet, u bent door de gebedsrij gekomen. En dezelfde God die mij voor de dienst zalft, doet hier nu hetzelfde, begrijpt u? Het is, en hij is precies dezelfde gisteren, heden en voor eeuwig. Gelooft u hem? Oh, is hij niet wonderbaar? Is dit niet iets? Ja, hoeveel kennen dit lied? Gezegend zij de band die onze harten in christelijke liefde bindt. Zou u, zuster, zou u ons daarvan een toon willen geven? Ik wil het zingen, ik weet niet waarom, maar laten we het gewoon zingen. Sta nu werkelijk eerbiedig voor hem en zing het nu gewoon gezamenlijk. Gezegend zij de band die onze harten in christelijke liefde verbindt. De gemeenschap van geestelijke verwantschap lijkt op dat hierboven. Dat is een ouderwetse. Wanneer we uit elkander moeten gaan, laten we onze handen opheffen. Geeft het ons innerlijke pijn. Maar wij zullen nog steeds verenigd zijn in het hart. En hopen elkaar weer te zien. Houdt u daar niet van? Tot we elkaar ontmoeten, nu allemaal tezamen. Tot we elkaar ontmoeten. Onze hoofden buigen in gebed. Ik ga de voorganger hier vragen, broeder, of hij wil komen. En als u iets wilt te zeggen hebt, broeder, of wat u ook zou willen zeggen, of de samenkomst afsluiten, tot ik u weer zal zien. God zij met u. Bid voor mij. Ik heb hem lief. Amen.